Gemeente, wij gaan vanavond nadenken over het tiende gebod. Ik zet boven de preek onze gedachten gewogen. En we gaan letten op de begeerte, gij zult niet begeren. Vier gedachten. Ten eerste de bron van die begeerte. Ten tweede de boosheid van de begeerte. Ten derde de beteugeling van de begeerte. En ten vierde positief de Bijbelse begeerte. We beginnen alle vier met een B. Ik zet boven de preek onze gedachten gewogen. En we gaan letten op de begeerten. Allereerst de bron ervan. Ten tweede de boosheid ervan. Ten derde de beteugeling ervan. En ten vierde de Bijbelse begeerte. Kinderen, ik begin met een voorbeeld voor jullie. Een voorbeeld wat Maarten Luther, de hervormer, een keer aanhaalt in een van zijn preek. Hij zegt, er liep eens een hond. En die hond die had een stuk vlees in zijn bek. En hij liep door het water. En dat water dat kabbelde en dat stroomde zo voort. En die hond die keek naar beneden. En die zag het spiegelbeeld van dat stukje vlees. En hij dacht bij zichzelf. Hé, dat is nog een stukje vlees. En hij hapte ernaar. Maar terwijl hij ernaar hapte, verloor hij dat stukje vlees wat hij in zijn bek had. En dat werd meegevoerd door het water. Zo verloor die hond ze beide, zowel het stuk vlees als het spiegelbeeld. Moraal van het verhaal, wees tevreden met wat je hebt. Want als je te veel wil hebben, dan hou je tenslotte niks meer over. Nou, dat is een goede binnenkomen, want daar gaat het vanavond over, begeren. Als je niet tevreden bent en je wil te veel hebben, het einde van de zaak is vaak dat je niks meer overhoudt. Eerste gedachte, de bron van onze begeerten. Gemeente, als het gaat over het tiende gebod, het laatste, het slotgebod. Zeggen wij wel eens les best, maar ik zeg vanavond, het laatste is het zwaarste. Vanavond gaat het over de begeerte van ons hart. Dat gebod dat gaat diep, zo diep dat de kelder van ons hart, de schuilhoeken van ons hart worden blootgelegd. Je zou dat tiende gebod kunnen vergelijken met een zaklamp, kinderen. Een grote zaklamp, je gaat naar een donkere zolder of een donkere kelder van het huis. En je gaat voorzichtig de treetjes naar beneden en je gaat schijnen met die zaklamp. En dan zie je in de hoeken zie je van alles en nog wat. Een beetje eng, maar je ziet van alles en nog wat in die donkere kelder van thuis. En er komt van alles tevoorschijn. Zo is het bij het tiende gebod. De eerste negen geboden, ja, die gaan een beetje meer over het uiterlijk van onze handel en wandel. Wat je doet, wat je zegt. Maar het tiende gebod gaat niet over onze handen en over onze voeten en over onze woorden, maar gaat over ons hart. De binnenkant. De diepte, wat is nou je drijfveer? De wortel, hier van binnen. De kiemen die hier zitten. Het legt de vinger bij het voortraject van een zondige daad. Voordat je tot een zondige daad of tot een zondig woord komt, ligt daar nog wat aan wat eraan vooraf gaat. Nou, daar gaat het over. Gij zult geen zonde doen. Ja, het gaat verder. Gij zult ook geen zonde willen. Kijk, als het gaat over de aardse rechter en over menselijke wetten. Kijk, nou, voor de aardse rechter en de menselijke wetten, dan worden vaak daden veroordeeld. Of woorden, hè. Laster, aanzet tot haat, discriminatie. De aardse rechter die gaat over de daden, de misdaden van de mens en over de woorden van de mens. Maar God als de hemelse rechter in zijn wet, die gaat niet alleen over stelen, maar ook over dat je niet mag begeren, dat ligt er dus achter. Hier gaat het ook over je hartsgedachten. Niet alleen dat je iemand niet mag doodslaan, maar ook dat je niemand mag haten. De hemelse rechter die ziet onze gedachten en die weegt onze gedachten. Onze gedachten zijn niet tolvrij, die worden gewogen. De Heere ziet het hart aan. En daarom zegt de Heere Jezus in het Nieuwe Testament tegen de Farizeeën, die zagen er fatsoenlijk uit. Maar de Heere die doorzag ze, stoot door tot hun hart. Hij zegt, jullie zijn witgepleisterde graven. Aan de buitenkant ziet het er allemaal prachtig mooi wit netjes uit. Maar van binnen zijn jullie een stelletje dorre doosbeenderen. Beenderen, botten en schedels. Het is dood. Nou, dat gaat wel heel diep en dat is wel heel scherp. Ja, zo is het. Je kan een fatsoenlijke christen zijn, zegt het tiende gebod. Maar ondertussen kan je allerlei immorele, onreine fantasieën hebben. Die de mensen niet zien, maar God wel. Je kan een degelijke revo zijn, maar ondertussen gedachtes hebben waar een ander zou van huiveren zou, al zou dat openbaar komen. Hoe staat het met ons hart? Ik vind het ook het moeilijkste gebod van allen. Ik herinner me wel dat ik een tijd in mijn leven gehad heb dat ik het best wel moeilijk vond. Dan wilde ik graag leven, goed en vroom, naar de wet van God. En dat ik wel eens in wanhoop heb uitgeroepen van: Heere, nou kan ik me, als het gaat over mijn handel en mijn wandel, daar kan ik me nog inhouden. Ik kan dingen doen of laten, daar heb ik zelf enige controle over. Als het gaat over mijn handen en mijn voeten, dat kan ik nog een beetje controleren. En als het gaat over mijn woorden, daar kan ik goed op letten. Maar als het gaat over mijn gedachten, ja, dan val ik door de mand. En die sluier over ons hart, die wordt hier weggeschoven. Gij zult niet begeren. Wat betekent dat nou eigenlijk, begeren? Nou, het betekent eigenlijk zoiets als: je zult je zinnen niet zetten op. Je zal niet azen op. Je zinnen zetten op dat wat van een ander is. Denk erom dat je afblijft van datgene wat van een ander is. Dat moet je niet willen bezitten. Blijf daar af. Nog zijn: gij zult niet begeren uw naasten huis. En ook niet de vrouw van de naaste. En zijn akker niet. En zijn personeel niet. En zijn oors en zijn ezel niet. Nog iets wat van uw naaste is. 6 dingen worden er genoemd. Gij zult niet begeren uw naast een huis, een woning, een inrichting. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. De vrouw van de naaste. Hé, dat gebod dat haalt de Heer Jezus ook aan. Als hij in de bergreden zegt: wie een vrouw aanziet, andere dan je eigen vrouw, om ze te begeren, is al schuldig. Een hoger gebod van God. Het is trouwens wel merkwaardig, een beetje Oude Testament. Het is trouwens wel merkwaardig dat de vrouw in hetzelfde rijtje genoemd wordt als de os en de ezel. Ze staat dan wel vooraan, maar het is toch een rijtje. Ja. Vroeger in het Oude Testament werd de vrouw gezien als een bezit. Maar ja, je had er dan ook een grote bruidsschat voor betaald, hè, je schoonpa. Dus. Ja, een beetje Oude Testament. In het Nieuw Testament is die gedachte eigenlijk helemaal verdwenen, maar dat was een beetje in die cultuur. Gij zult niet begeren. De Heer Jezus zegt: je mag niet alleen niet vreemd gaan, je mag ook niet vreemd denken. Als je ze aanziet om ze te begeren, ik wou dat dat nou mijn vrouw was, dan ben je al fout. Nog zijn personeel, zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nou, zo'n os, dat is eigenlijk een werkvee, hè? Het runt, het gebruikt op het land. En een ezeltje, dat was een vervoersmiddel. Een soort oude Opel Astra van vroeger. Daar kon je mee rijden. En als je nou zegt van: ja, dat heb ik niet, maar mijn naaste wel. Ik zou dat graag willen hebben. En ik zet mijn zinnen erop om dat van die ander te hebben. Liefst nog een Vectra in plaats van een Astra. Net iets mooier, begrijpt u? Je komt erdoor in de ban van wat een ander heeft. En je bent bezig je plannetjes te beramen en actiestappen te gaan ondernemen. Als ik nou dat en dat en dat doe, dan kan ik dat doel uiteindelijk bereiken. Nou, dat is het begeren. Hè? Dat je niet alleen maar ergens aan denkt, maar dat je ook het actief je voor in gaat zetten om het ook te bereiken. Blijf met je vingers, blijf met je verlangens van datgene wat van een ander is af. Dat staat er letterlijk. En wat zit daar nou achter, gemeente? We gaan een spaartje dieper. Weet je wat erachter zit? Hebzucht. Er zit eigenlijk achter dat wij niet tevreden zijn met datgene wat God in zijn voorzienigheid aan ons geeft. God heeft in zijn voorzienigheid, in zijn vaderlijke zorg aan elk van zijn kinderen een erfdeeltje gegeven. De een wat rijker, de ander wat armer, maar het is goed wat mijn God mij beschikt. En daar ben je het dan niet mee eens. Ja, maar die ander heeft het beter en je bent eigenlijk ontevreden in datgene wat God aan jou geeft en beschikt. Je wil meer, hebzucht, begeren naar meer dan het genoeg. De grote kerkvader Augustinus zegt, hebzucht, begeren, dat is eigenlijk een dochter van een bloedzuiger. Een bloedzuiger die zegt, geef, geef, altijd maar weer geef, geef, je hebt nooit genoeg. Zoals de waterzuchtige in het Nieuwe Testament, de waterzuchtige. Wordt in de Bijbel gesproken over iemand die waterzuchtig is. Hoe meer water die drinkt, hoe dorstiger hij wordt. En zo is het met begeren, het is nooit genoeg. En dat zit ook in onze samenleving. Ik zou een preek kunnen houden over het materialisme. Dat doe ik niet, maar ik stip het even aan over onze westerse samenleving. De begeerte naar meer en meer en meer. De economie, niet van het genoeg. Een mooie term die uitgevonden is door een professor in de economie, hè? Professor Goudswaard, B. Goudswaard. De economie van het genoeg. Nou ja, dat is wel mooi, maar niemand houdt zich eraan. Nee, het is altijd de economie van het meer. We zien dat in de reclame, die prikkelt ons om dingen nu aan te schaffen. Dan heb je het alvast en over 3 jaar met rente kan je het dan aflossen en betalen. Hebzucht. Ik moet nu kunnen bezitten wat ik nu begeer. Eigenlijk is dat precies het tegenovergestelde van het tiende gebod. De hele reclamewereld en de economie is gebaseerd op de oneindige behoeftes die een mens, die een gevallen mens heeft. Consumeren. De begeerte, heeft eens ooit iemand gezegd die verstand had van economie, de begeerte is het organiserend beginsel van onze economie geworden. En dat is waar. En juist de kleine profeten als Amos en Micha, die hebben daar zo tegen gewaarschuwd. Want denk erom mensen, jullie leven in weelde en ondertussen is er armoede. Wee hen die weelderig zitten in elpenbenen paleis in Samaria, Amos. De economie van het genoeg. Wat is een mens? Dan ga ik het een beetje naar ons betrekken. Hè? Wat is een mens? Iemand heeft wel eens gezegd, een mens, een gevallen mens, is een ontzettend hol vat. Je kan er van alles en nog wat in blijven stoppen en het is nooit vol, het is nooit genoeg. En de een die stopt er in dat holle vat van binnen, de een die stopt er euro's in. En je kan er blijven investeren, maar het is nooit genoeg. En de ander die stopt er porno in. En het moet steeds meer en steeds agressiever en steeds heviger en steeds... En het is nooit genoeg. En de derde, die stopt de godsdienst in. En dat is ook nooit genoeg. Nog meer lezen, nog meer bidden, nog meer ermee bezig. En je loopt de toppen godsdienst. Het is nooit genoeg. En holvat, ja dat kan. Ook in de godsdienst, echt. En de vierde stopt de sterke drank in. En je vraagt er steeds meer om. Nooit genoeg. Ik geloof eigenlijk dat er niets is waarin een mens verzadigd kan worden, behalve in God. Als God in je leven komt, als de Heer Jezus in je hart gaat wonen, dan is genoeg. Ik heb mijn God, dat is genoeg. En ik wens mij niets daarnevens. Toen Asaf dat ontdekt had, hè, hij was dus een beetje jaloers op die goddeloze, gaat altijd voor de wind, is mij altijd tobben. Asaf, Psalm 3, altijd tobben. Komt dat nou? Ik zag met nijdige ogen aan. Ik was eigenlijk een beetje... Ik begeerde eigenlijk hun deel. Ik zag met nijdige ogen aan hoe dwaas ze hier op rozen gaan. En ik? Zo'n kreupelen. Totdat ik rust mocht vinden, verzadigd werd in het heiligdom met God zelf. En toen zei ik, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, alleen in u. Ik heb rust gevonden totdat ik rust vind in u. En dat is een echte christen. Dat is geen godsdienstig mens. Dat is een wederom geboren christen die van boven geboren is. Die heeft God tot zijn deel. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En aan God heb je eeuwig genoeg. En toch krijg je nooit van God genoeg. Is ook bijzonder? Je hebt aan God eeuwig genoeg en het wordt nooit saai. Je kan nooit zeggen, nou ja, nou ik heb een poosje genoeg van nou even niet, even vakantie. Ik heb nou alweer... Nee, je krijgt nooit van God genoeg. Als dat holle vat met God vervuld is, dan heb je genoeg. Dan heb je wens verkregen. Nou, de eerste gedachte was de bron van onze begeerte. Het zit van binnen. Die vuile bron. De begeerte wordt wel eens genoemd de oerzonde, de moederzonde. Het begint niet met je hoofd, het begint niet met je handen, het begint hier van binnen. Kijk naar Absalom, de moederzonde. Als de begeerte wordt toegegeven, dan verval je in het eerste gebod, overtreding van de vijfde, zesde, zevende, achtste gebod, daar begint mee. Kijk nou eens naar Absalom. Absalom, die begeerde koning te worden in plaats van zijn vader David. En door die begeerte kwam hij ertoe om het vijfde gebod te overtreden. Eer je vader en je moeder. En hij joeg zijn vader weg van de troon. Begon met begeerte. En het eindigde met de overtreding van het vijfde gebod. Kijk eens naar koning Achab. Het begon met het begeren van die tuin van de naaste. De tuin, de akker van Nabot. En het eindigde met de begeerte van koning Achab. Het eindigde met... de zonde tegen het zesde gebod. Hij doodde Nabot. Die arme ziel. Die rechtvaardige. Kijk nou eens naar koning David. Ook alweer een koning. Kijk nou eens naar koning David. Het begon met de begeerte naar die bloedmooie buurvrouw. Ze was zeer schoon van aangezicht. En het eindigde met de overtreding van de zonde van het zevende gebod. Overspel. Kijk nou eens naar Judas. Hij had begeerte tot het geld. Hij was een dief. En hij stal uit de beurs van de 12 discipelen. Het begon met begeerte naar geld en het eindigde met de overtreding van het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Ziet u begeerte, of het nou financiële begeerte is, of erotische begeerte, of materiële begeerte. We hebben Jacobus 1 gelezen, hè, gemeente. In Jacobus 1, Jacobus zegt zo haarscherp hoe dat nou gaat. Hoe dat nou gaat in een mensenleven. Drie fases. Het begint met gedachtes die opborrelen hier van binnen. Komt zomaar, het dwelt op, het overkomt je, het komt naar boven. Gedachtes, begerige gedachtes, hartstochtelijke begeertes. Het komt op. En vervolgens stap 2. Als je dat niet bestrijdt en de kop indrukt, dan ga je dat koesteren, je gaat het voeden, je gaat wat uitbroeden, plannen beramen. En stap 3 is dat je het gaat doen, uit gaat voeren, dat is de zonde. En dan stap 4 is dat die zonde voert tot de dood. En de begeerte bevrucht zijnde baart de zonde. En de zonde baart de dood, Jacobus 1 vers 15. De begeerte is de baarmoeder van de zonde en de grootmoeder van de dood. Ja, zo gaat dat. Het begint met ik wil. En vervolgens denk je, ik zal het krijgen. En vervolgens, ik doe het. Nou, ik ga eens naar de tweede gedachte, de boze begeerte. We hebben de bron gezien naar de boosheid ervan. De gemeente, ik begin weer met Luther. Luther heeft daar zinnige dingen over gezegd. Luther zegt, kijk mensen, als er nou zo'n begeerte bij je opkomt, een onstuimig verlangen zomaar naar je opkomt, ja, daar kan je eigenlijk niks aan doen. Daar kan je niks aan doen. Je kunt er niks aan doen, zegt hij, dat de vogels van de begeerte boven je hoofd vliegen. Maar je kan er wel wat aan doen dat die vogels niet boven je hoofd of op je hoofd een nestje gaan bouwen. En daar bedoelde hij eigenlijk dit mee. Die vogels van begeerte kunnen zomaar aanfladderen. Zomaar hoofd fladderen. Maar bestrijd ze. Laat ze niet toe. David, je bent een koning, je bent een man naar Gods hart, maar ja... Jij ziet die buurvrouw en je gaat met je fantasie op de loop. En je denkt, ik wil die buurvrouw graag hebben in mijn bed. En dan wordt het zo, gaat het branden van binnen. En dan wordt het een vuur, dat kan je eigenlijk niet meer tegenhouden. En dan ga je voor de bijl. En hij ging voor de bijl. Ja. De begeerte. Als je eraan toegeeft, wordt het bevrucht. En dan baart ze zonde. En dan baart ze de dood. De boosheid. Die boosheid, gemeente, is interessant. Dat moet je goed onderscheiden, denk ik. De boosheid, die boze begeerten kunnen van twee kanten komen. Het kan komen vanuit je hart, het kan ook komen vanuit de duivel. Wat is het verschil? Tussen een begeerte die in je hart opkomt en een begeerte die de duivel in je hart werpt. Wat is het verschil? Daar zit wel verschil in. Komt het nou van binnenuit, vanuit mijn zondigheid, vanuit mijn vlees, mijn zondige vlees, wat je ook als christen, als kind van God nog bij je draagt, als zondige vlees? Komt het nou vanuit mijn zondige vlees, van binnenuit, of komt het nou van buitenaf, van de vorst der duisternis, die dat als een pijl in mij schiet? Hoe kan je dat onderscheiden? Goeie vraag. Mag ik eens al zeggen? Ik denk dat het verschil tussen of het nou van jezelf komt of van de duivel komt. Ik denk dat er een verschil is in bijvoorbeeld als het nou van de duivel komt. Zo'n influistering van de boze. Dat je dat doet schrikken. Heel simpel en praktisch kenmerk. Als het van buitenaf komt, dan schrik je ervan. Hé, waar komt dat opeens vandaan? Het wordt je ingeworpen. Je wordt ermee besprongen. Komt niet uit je eigen hart, maar met verschrikking komt het van buiten tot je. En je wil het eigenlijk met geweld van je afwerpen, die gedachte. He, ik wil er helemaal niet aan. Raad dat ik opeens die gedachte heb. Je wil het van je afwerpen, maar dat gaat niet erg. Maar het ga je kwellen, het wordt een kruis voor je, maar je wil het niet. Nou, dan komt het van de duivel. Dan komt het van de duivel. Als het vanuit jezelf komt, vanuit je eigen boze hart, dan gaat het veel geraffineerder. Komt het zo langzaam op en je schrikt er niet van. En je gaat het dan op een gegeven moment ook wel een beetje koesteren en zo. En je vindt het eigenlijk wel prettig en wel fijn. Je gaat erop door fantaseren en op door begeren. Als het van buitenaf komt dan... Hé. Kunnen we vanavond verder over praten. De duivel die kan het ook op een geraffineerde manier doen. Er staat in 1 Johannes 2 dat de duivel de overste van de wereld is en dat hij ook door wereldse verleidingen kan komen. Door de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en de hoogmoed van het leven. Die drie dingen, dat is niet van de Vader, maar dat is van de wereld waarvan de duivel de overste is. En eigenlijk zijn dat die drie kenmerken, gemeente, die je in heel de wereld tegenkomt. Overal, waar dan ook, zonder God... Kom je die drie kenmerken tegen. De begeerte van de ogen. De begeerte van het vlees. En de hoogmoed. Geld. Seks. En macht zou ik ook kunnen zeggen. Gold. Girls en glamour. Meisjes. De mammon. En de macht. Als je goed kijkt, dan zie je dat het in het paradijs ook al zo begonnen is. Toen de Satan kwam om Eva te verleiden, toen begon de ellende. Toen begon het inderdaad met de lust van de begeerte van het oog. Eva zag dat die boom een lust was voor het oog. Nou, nog niks aan de hand. Maar vervolgens de begeerte van het vlees. Er staat, het was een lust voor het oog... Hij was goed die boom om van te eten, de lust van het vlees, de begeerte van het vlees. En de hoogmoed, het was een boom waar staat van, hij was begeerlijk om verstandig te worden, om als God te zijn, hè, de hoogmoed. Niet ik onder God, maar ik boven God. En toen gaf ze toe aan die begeerte. En ze zag, en ze begeerde het, en ze nam, en ze at. En dat was de zondeval. Ze ging over die grens heen, die God van het genoeg. Die grens van het genoeg, die God getrokken had. En gemeente, dat was niet alleen bij Eva zo, maar dat eigenlijk ook zo bij ons zo. Gek hè, dat als het gaat over begeren, dat wij niet alles begeren. Wij begeren niet alles, daar gaat het niet om. Maar het gaat eigenlijk om dat ene, dat ene. Dat ene waarvan je zegt van ja, maar dat wil ik nou zo graag hebben. Het is eigenlijk, ja, ik weet dat het eigenlijk niet mag. Ik weet dat het eigenlijk een grens overgaat. Maar als ik dat ene niet heb. Hè, als ik dat ene krijg, dan pas word ik echt gelukkig. En dan ga je je zinnen erop zetten. Wat het dan ook is. Of het nou een auto is, een os of een ezel of een huis. Of je bent wel getrouwd, maar die andere vrouw. Eigenlijk heb ik er altijd al wat voor gevoeld, maar... Ja, dat kan eigenlijk niet, maar ik mag het niet zeggen hardop, maar als dat ene, ja dan, dat ene, dan gaat het om in het tiende gebod. Ja. Het gaat om dat meer, dat hoger. Eva, je zal als God zijn. Ja, maar dat mag ik eigenlijk niet denken, niet zeggen, dat is hoogmoed. Maar al zou ik op de troon zitten en niet onder de troon moeten knielen, dan de hoogmoed van het leven. De zonde van de duivel. Het meer, het hoger, het mooier. Nog mooier. Het groter willen, het dunner willen worden, het sneller willen worden. Net dat ene tandje eroverheen. Snap u? Nou, dat staat in 1 Johannes 2. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees, materialisme en de hoogmoed van het leven. Dat geldt niet alleen in de sport zo, of in de wetenschap, of in de politiek, maar ook in de kerk zo. De hoogmoed. De hoogmoed. Hey, jij bent goed, je bent goed ergens in, en toch, jij bent altijd nummer 2 en nooit nummer 1. Vind je dat wel frustrerend? Je hebt een goed stel hersens, je hebt een klas, en je zit in de klas en er is er eentje die nou altijd net iets beter presteert dan jij. Gij zult niet begeren, ook niet de hersens van een ander. Ja, maar als hij er nou niet zou zijn, dan zou ik goud winnen in plaats van zilver of brons. Dan zou ik nummer 1 zijn. En dan word je op een gegeven moment jaloers, dan word je neidig op een ander. En dan komt de afgunst op een ander. En dan begin je kwaad dat het niet was. En nou ja, enzovoort, enzovoort. En zo kan dat gaan ontstaan. Hoogmoed. Kan ook in de kerk zo. Er is er eigenlijk eentje, ja, die zit me nou eigenlijk altijd een beetje. Als die er nou niet zou zijn. En ik wou dat die. Nou, en dan gaat dat zijn eigen leven leiden. Hoogmoed. Maar ook geld. Niet alleen hebzucht, maar ook geldzucht. Hè, de begeerte naar geld. Paulus zegt, begeerte naar geld, dat maak je echt kapot. Dat is de wortel, een wortel, de wortel zelfs van alle kwaad. Dan val je in zulke dwaze begeertes, onverstandige, schadelijke begeertes. Dan ga je sjoemelen en dan ga je van alles en nog wat doen. Er zijn mensen die lijken op vissen. Die hebben een. Er zijn mensen, even goed zeggen. Er zijn mensen die lijken op die ene vis in Matteüs 17. We hebben gesproken over Petrus die aan het hengelen is. In de opdracht van de Heer Jezus. En dan haalt hij een vis naar boven en doet hij die bek open. Dan zit er een geldstuk in. Er zijn mensen die lijken op die vis die een geldstuk in zijn bek had. Altijd maar over geld. De begeerte daarnaar. Het is een doorn die het goede zaad van het woord verstikt. De begeerte naar geld. Ja, wat moet je daar nou mee? Ja, nou, dat is altijd wel makkelijk. Ja, I love money. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, dat is wel waar. Maar toch, kijk uit dat je er niet je zinnen op gaat zetten. Want Spurgeon, de prins der predikers. Ja, vroeger waren ze zo scherp. Hè? Zo scherp. Spurgeon, de prins der predikers, had een gemeentelid. Die was helemaal gek van geld. Hij begon nederig, zegt Spurgeon. Hij begon nederig en hij wenste graag één huisje voor zichzelf. En inderdaad, ja, hij kon dat huisje kopen, betalen. En toen hij dat ene huisje had, toen zei hij, ik zou eigenlijk ook nog wel een tweede huisje willen hebben. Nou, dan ging hij zijn best voor doen. En inderdaad, zeg, dat tweede huisje, dat kon hij ook. En toen hij de twee had, dacht van, ja, het is eigenlijk wel een goede belegging om 4 huizen te investeren. En dan had hij 4 huizen... En op een gegeven moment, ja, een heel blokje, dat zou natuurlijk ook niet verkeerd zijn. Het was 6 huizen en op een gegeven moment kwam hij zover. Toen hij die allemaal bezat, toen zei hij, ik geloof dat ik nou niks meer nodig heb. En toen zei Spurgeon, jawel, jij zult spoedig wat anders nodig hebben. En dat is een lijkwagen om je naar het graf te brengen. En toen die man dat hoorde, toen sidderde hij. Ja, je kan wel leven als de rijke man. Ik zal nog grotere schuren bouwen. En dan heb ik het allemaal zo uitgestipt in mijn leven. En dan ga ik rentenieren. En dan eet, drink, wees vrolijk. En ja. Maar dan komt er een moment en dan heb je een lijkwagen nodig. En op een moment dan kom je op je sterfbed te liggen. En dan heb je een vette bankrekening. En je hebt een lege ziel, een hol vat. Dat niet gevuld is met God. Je bent niet rijk in God. Een doodshemd heeft geen zakken. En een lijkkist heeft geen bagagedrager. Je kan helemaal niks meenemen. En dan heb je je zo afgebeuld. En schade geleden aan je ziel. Ja. Seksuele begeerte, had ik het al over. Hoorde je net, jongens, hoorde je net dat ik het verschil maakte tussen de begeerte van binnenuit en de duivelse begeerte van buitenaf? Als het nou gaat over erotische begeertes, hè, dan zie je bij David dat het van binnenuit kwam en bij Jozef dat het van buitenaf kwam. Bij David kwam het van binnenuit. Hij keek over de rand en hij ging over de rand en hij koesterde en liet dat toe. En nou, dan kan je dat niet meer beheersen. Nou, echt voor de buil. Nou, bij Jozef met die vrouw van Potifar, toen kwam het van buitenaf en hij schrok ervan. En hoe zou ik zondigen tegen God en zoiets doen door met de vrouw van mijn Heer te liggen. En hij vluchtte ervan na. Dus één en hetzelfde kan van binnenuit komen, maar het kan ook van buitenaf komen. Vrouwen, geld en hoogmoed. Wat een gevaar. Ja, kinderen, het begint al bij jullie hoor. Even kijken. Er staat bij mij, en ik ga nog even naar zondag 44. Wat eist van ons het tiende gebod? De antwoord, dat doe ik volgende keer wel behandelen. Maar het gaan we nou even om dat aatje eronder. Onder antwoord 13 is de A, Romeinen 7, vers 7. En er is één tekst die eronder staat. En in Romeinen 7, vers 7, daar haalt Paulus dat tiende gebod aan. Hij zegt, ik zal het voorlezen. Even kijken. Ja, Romeinen 7, vers 7, de werking van de wet. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik, zegt Paulus, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten dat dat zonde was, al zou de wet niet zeggen, gij zult niet begeren. Hij zegt eigenlijk dit. Juist omdat die wet nou zegt, Paulus was onberispelijk. Hij leefde uiterlijk prima. Hij hield zich aan die 10 geboden, de eerste 9 toch, maar die 10e had hij moeite mee. Uiterlijk was het prima, maar doordat het 10e gebod zegt, zei gij zult niet begeren, toen werd juist die begeerte bij hem wakker geroepen. Hij kwam juist op het idee om het juiste wel te doen. Het prikkelde hem om het wel te doen. Voorbeeld kinderen, stel je voor ik zeg tegen mijn kinderen, nou papa en mama gaan even een avondje weg. En denk erom de deur niet open doen en pas even op de kleine en zo en je mag... Gewoon doen wat je zelf zin in hebt. En je mag van alles. Je mag pakken uit de kelder, uit de koelkast wat je wil. Gewoon. Tax-free. Pakken maar, eten maar en drinken maar. Alleen één ding niet, jongens. Meiden in dit geval. Nou heb ik een doos in de gang staan. Een doosje. Met een strik omheen. En in dat ene doosje, daar mag je absoluut niet in kijken. Dat moet je niet doen. Denk dan dat je dat niet doet. Oh, is goed, papa. En dan ben ik weg. En wat denk je dat er gebeurt? Nou, ik vind het eigenlijk wel een goede deal. Ze mogen overal. Ze mogen opblijven, ze mogen laat opblijven. Ze mogen lekker eten, drinken, pakken. Helemaal geen. Alleen dat ene, de ene doos, daar moeten ze afblijven. Mogen ze niet in kijken. En wat gebeurt er dan? Ja, kinderen eigen. Je nieuwsgierigheid wordt opgewekt. Het zit niet dicht met plakband, maar er zit een strik omheen. Als we nou die strik er eens even uithalen. Kijken hoe die zit zo. Dan even kijk toch, want het vindt allemaal erg. En zo gaat het. Gij zult niet begeren. Het wordt op, door het verbod wordt het opgewekt om het juist wel te doen. Nou, dat is Romeinen 7 vers 7. Paulus zegt, ik wist niet wat de zonde was. Totdat ik op een gegeven moment dat gebod gij zult niet begeren tegenkwam. En toen bracht God mij op een idee om het juist wel te doen. Dat is zonde. Dat is zonde. Paulus zegt ergens, een moeilijke tekst die ik lange tijd niet begrepen heb. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Wat betekent dat nou weer? Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik geloof dat ik hem snap. Hij zegt, ik ben door de eis van de wet. Ben ik aan de hoop van de wet gestorven. Door de eis van de wet ben ik aan de hoop van de wet. Namelijk als je de wet houdt dan zal je leven. Dat is de hoop van de wet, leven. Maar door die eis van de wet, ja, ik kan het niet houden gewoon. Dus de hoop op leven, dat is door de wetswerken, is niet te doen voor mij. Het ligt niet aan die wet, die is geestelijk. Weddenschees, ik deug niet. Hoe komt het nou dat dat verlangen bij mij in is? En dat zit er bij pubers ook in. En bij volwassenen zit het er ook in. Om als God zegt, dit is de grens. Om dan bij die grens te gaan zitten. En om er net altijd weer een stapje overheen te doen. Nou, dat is nou die zonde van binnen. Dat is nou van binnen. Die binnenkant. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Die wet is heilig in zijn eis. Niks mis mee. Rechtvaardig in zijn straf. Ja, als ik het overtreed, dan krijg je straf. En de wet is goed in zijn belofte. Als je het doet, dan zal je leven. Maar ik deug niet. Ik ben verkeerd tot in mijn verlangens toe. Hoe kan je dat nou beteugelen? Derde gedachte. Hoe kan je dat nou beteugelen? De begeerte beteugelt. He, als je dat nou een beetje laat bezinken, dan zeg je, ja, dominee, dat is waar, het zit van binnen. Die vuile bron, die beerput van binnen, die wordt hier opengelegd. Mijn begeerte. Als God in het recht gaat treden, en hij beoordeelt ook mijn gedachten, wie zal dan bestaan? Ga niet in het gericht met uw knecht, heren, want ik kan voor u niet bestaan. Guilty. Schuldig. Schuldig, ja, schuldig. Schuldig. Die wet houdt mij een spiegel voor, dan ga ik voor gaas. En dat is nou juist ook de bedoeling, dat door het vuur van de Sinaï, ik zeg het even een beetje poëtisch, dat het vuur van de Sinaï mij gaat brengen bij het bloed van Golgotha. Dat door de wet van God ik de Heere Jezus ga nodig krijgen. De Heere Jezus die de wetsvervuller was. Die de eis van de wet heeft volbracht in zijn leven. Maar die ook de vloek van de wet, gij zult de dood sterven, die plaatsvervangend heeft willen dragen. Ik als wetsovertreder, ik ga tot de verzoener van mijn zonde. Ik die alle tiende geboden heb overtreden, al is het alleen al in mijn gedachten. Maar weet je, en dat is het evangelie, dat is het bloed van Golgotha. Dat staat zo mooi in de Bijbel. Ten die dagen zal er een fontein geopend worden. Een machtige fontein, niet verzegeld, maar een fontein geopend, die gaat spuiten. Een fontein gevuld met bloed, tegen de zonde en tegen alle ongerechtigheid. En in die fontein gevuld met bloed mag ik mijn bevlekte ziel wassen. Het vuur van de Sinaï brengt mij bij het bloed van Golgotha, de verzoener van mijn zonde. Hij deed als de wetsvervuller in zijn leven wat ik niet wilde doen. En hij leed wat ik niet kon dragen, namelijk de toorn van God. Heer Jezus is de wetsvervuller, zei ik. Ja. Als het gaat over de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en de hoogmoed. Die drie verzoekingen kwamen niet alleen bij Eva, niet alleen bij ons, maar die kwamen ook bij de Heer Jezus in de woestijn. 40 dagen niet gegeten en dan komt de duivel. Hè? Die komt van buitenaf om hem aan te vallen. Om hem in te fluisteren. Maak van deze stenen brood, de begeerte van het vlees, dan heb je wat. Je zal honger hebben. Er staat geschreven, Satan, ga weg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. Dat is een oog, in één oogopslag. Eén knieval zijn allemaal van jou. Dat is de begeerte van het oog. Er staat geschreven, Satan, ga weg. Geef er niet aan toe. En dan de hoogmoed. Als je nou op de tempeldak gaat staan, je laat je naar beneden vallen, zullen engelen je opvangen en zullen de mensen allemaal klappen. Dan zal je geëerd, toegejubeld worden, bejubeld worden, toegejuicht worden. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. Nou, dat is het eerste wat ik wil zeggen. Als je last hebt van die zondige begeerte, kijk dan naar de Heer Jezus. Er staat geschreven. Leef dicht bij het woord. Heel praktisch. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Je houdt aan het woord. Een Bijbels christen. Weet je waarmee je die begeerte ook kan beteugelen in jouw leven, in mijn leven? Door het geloof, door een levend geloof. Door een persoonlijk geloof dat leeft, dat voor God leeft. Want het geloof in God geeft vrede, maar maakt je ook tevreden. Maakt je ook tevreden. Waarom zou ik nou dat goed van de ander, of die vrouw, of die akker, of die dienstmaagd, of die os, of die ezel, waarom zou ik dat begeren? Het geloof maakt mij tevreden. Dan mag ik zeggen, het is mij goed wat mijn God mij beschikt. En dat het een andere nou een beetje beter hebt dan ik gun hem dat van harte. Maar ik heb het ook goed. Ik heb mijn God en dat is genoeg. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Toch allemaal niet zo groot en zo mooi en zo hoog en zo uitbundig. Ik heb mijn God en dat is genoeg. En God heeft mij een vrouw gegeven. Dat is zo lief het. En God heeft mij kinderen gegeven. God heeft mij een salaris gegeven. Is goed. Is goed. Geloof maakt tevreden. Ja. Weet je, je moet ook eens kijken, als het gaat over die begeerte, waar je last van kan hebben, van binnenuit of van buitenaf. Hoe kan je dan beteugen? Nou, heel praktisch, je moet eens kijken naar de gevolgen als je toegeeft aan die begeerte. Doffe ellende. Toen Eva toegaf aan haar begeerte, kostte haar dat het paradijs. Toen Simson toegaf aan de begeerte, dat kostte hem zijn ogen. Toen Achan toegaf aan zijn begeerte, dat goud, dat zilver, die mooie kleren aangaf in Achan in Jericho, dat kostte hem zijn leven. Toen Gehazi toegaf aan zijn hebberigheid, bij de Aman, ze hadden een paar van die kleren willen hebben. Ook goud en zilver, toen hij toegaf aan zijn hebberigheid, dat kostte hem zijn gezondheid, want hij werd melaats. Toen David toegaf aan zijn begeerte, dat kostte hem zijn kind. Zijn kind, een week geleefd, is overleden. Ziet u? De gevolgen zijn zo uitermate droevig. Dat kan ook een rem erop zijn. En let dan vooral op je ogen, je zintuig, vooral op je ogen. Sluit een verbond met je ogen, geef er niet aan toe, je ogen. Door één blik gaat het mis, kan het misgaan, daar begint het mee, één blik. Door de oogpoort komt er zoveel binnen. Die ogen, als je die laat meeslepen, dan is dat zo'n locomotief. En de onheilstrein die komt erachteraan. Het begon bij Eva met haar ogen, ze zag die vrucht. En ze staarde op die vrucht. En toen ging het werken. En David, hij zag die vrouw. En hij keek een beetje te lang naar die vrouw. En toen ging het werken. En Achan, die zag dat goud en zilver. En hij staarde er een beetje te lang op. En het ging mis. Ja. Hij zag. En hij begeerde. En hij nam. En hij at. En zat. Laat je oog niet vallen op. Laat je zinnen. Laat je oog niet vallen op het huis van de naaste. Een verlangend, een begerig oog. Mag ik nog wat zeggen, gemeente? Dan gaan we zo langzamerhand naar de vierde gedachte, tenslotte. Als het gaat over dat beteugelen van die begeerte. Ik heb gewezen op dat er verzoening is. Ik heb gewezen op het geloof, dat er vrede is. Kijk uit voor je ogen. Eén blik. Maar vooral ook de Heilige Geest. De Heilige Geest. Als de Heilige Geest als christen boven is in je hart. De Heilige Geest geeft zelfbeheersing. De Heilige Geest die geeft matigheid. Dan worden die begeerten. De Heilige Geest die doet jou het hemelse betrachten. Kent u dat oude gebed nog? Kennen jullie dat oude gebed, jongens? Als vader las. En na afloop van de maaltijd nog een gebed deed. Vaak een standaard gebed. Doe ons het hemelse betrachten en sterk onze zielen door uw woord. Doe ons het hemelse betrachten. Wat een mooie uitdrukking. De Heilige Geest helpt je om het hemelse te betrachten. En hoe dichter je nou, hoe hemelser gezind je bent. Hoe dichter je nou bij de hemel en bij de Heere mag leven. Hoe kleiner de aarde voor je wordt. En hoe minder aantrekkingskracht dat huis en die vrouw en die os en die ezel en alles van de naar, hoe minder aantrekkingskracht dat heeft. Hoe meer hemelsgezind, hoe minder aardsgezind. De Heilige Geest, als die werkt en als die krachtig werkt, dan is het als een magneet. Die trekt je hart van deze aarde af naar de Heere, die zit aan de rechterhand van de Vader. Ja. Het is de Heilige Geest die mij doet betrachten het hemelse. Die mijn hart opwaarts heft tot hem die in de hemel zit. Heilige Geest van God, vul mijn hart. Vul mijn hart. En dan die aarde en al die dingen, die hou ik beet met een losse hand. Met een losse hand. Ik heb ze wel, ik bezit ze wel met een losse hand. Ik klem ze niet vast. Het zit niet in mijn hart, ik hou ze beet met een losse hand. En als God het van me afneemt, Het is mijn goed wat mijn God mij beschikt. Maar dat hemelse, hè, daar strek ik me naar uit. Daar strek ik me naar uit, dat hemelse. Als ik dat bedenk, wat er in de hemel te verkrijgen is aan goederen. Die eeuwig blijven, die niet 70, 80, 90 jaar meegaan, maar die eeuwig blijven. Dat er in de hemel een boom des levens is. En die vruchten, die bladeren zijn tot genezing. Die vruchten zijn mijn gehemel te zoeken. Als ik me veel met mijn hart in de hemel vertoef en denk aan die boom des levens. Als ik denk aan die rivieren van wellust die daar zijn. Een volle beek van wellust maakt. Als ik denk daar aan de zoete honing van Gods liefde. Als ik denk aan mijn liefste. Die schoner is dan de mensenkinderen. Dan de vrouw van de naaste. En dan het personeel van. En zelfs dan mijn eigen vrouw. Hij die de schoonste is van alle mensenkinderen. En als mijn hart nou hemelsgezind is door de Heilige Geest. Dan vertoef ik veel bij mijn liefste in de hemel. Als ik denk aan de bloemen van vreugde die in het paradijs, in de tuin van God bloeien. Dan strek ik me daarna uit. Dat doet de Heilige Geest. En die aarde, weet je, ik heb eens gelezen van Lazarus. Staan in de Bijbel hoor. Ik vind het wel een mooie gedachte. Lazarus. Je zal er wel eens over nagedacht hebben. Hè? Die Lazarus die op een gegeven moment 4 dagen in het graf, die was dood. Die was begraven zelfs. En dan wordt hij na 4 dagen wordt hij door de Heere Jezus opgewekt. En ik heb me wel eens afgevraagd, wat zou er nou in Lazarus zijn omgegaan? Lazarus was een vriend van de Heer Jezus toen hij gestorven was in de hemel. Hij is 4 dagen in de hemel geweest en dan moet hij weer terug naar de aarde. Nou is er een verklaring, een hele oude verklaring die zegt dit. Toen Lazarus van de hemel terugkwam naar deze aarde, toen hij uit het graf werd opgewekt. Toen heeft hij gedurende al die tijd dat hij nog leefde, hij heeft nooit meer gelachen. Hij heeft nooit meer gelachen. Hij kon zijn vermaak niet meer vinden in deze wereld. Weet je waarom niet? Omdat hij gesmaakt heeft in de hemel. Hoe alles overtreffend, overweldigend goed het daar was. En dan is alles op deze wereld maar prut, kinderspul. Daar ligt mijn hart niet meer in. Mijn hart is boven. Mooie uitleg, mooie uitleg. Ja, maar als die begeerte dan zo hard, zo geweldig naar mij toe komt, dominee. Ik vind het soms zo moeilijk, want dan wil ik me daartegen verzetten. En dan wil ik het onderdrukken, dan wil ik de kop indrukken, maar het gaat niet. Ja. Ja. Weet je, ik ga dat niet meer lezen, maar er staat in Galaten 5. Dat als wij wandelen door de geest en niet aan de begeerte van het vlees voldoen. Die vrucht van de geest mogen gaan vertonen. Wij die van Christus zijn, zegt Galaten 5, wij die van Christus zijn, wij hebben het vlees met onze hartstochten gekruisigd. Gekruisigd. Dat betekent als je christen bent, niet alleen dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis gestorven is, maar dat ook mijn oude mens met zijn hartstochten, die oude mens die is ook aan het kruis genageld. En als je dan een kind van God geworden bent, hè, en je bent een christen geworden, en toch komt dat vlees dan nog wel eens boven, op het moment dat het naar boven komt, dan moet je maar denken aan de Heer Jezus. Hoe dat door zijn rechterhand een spijker is gegaan. En hoe er door zijn linkerhand een spijker is gedreven. En hoe er door zijn voeten een spijker is gegaan. En neem dan die gedachte, die onreine gedachte, die schadelijke gedachte, die begeerlijke gedachte, die hartstochtelijke gedachte. Neem het, die materiële gedachten. Neem het en denk aan de Heer Jezus. Hoe mijn vlees met de hartstochten is gekruisigd. Hoe hij daarvoor is gestorven. En neemt dan die begeerte en slaat er ook een spijker doorheen. Ook dat moet aan het kruis. En dat doet wel even pijn, want je wil er het liefst aan toegeven. Maar het kan eigenlijk niet, je weet dat het niet kan. Het komt een keer uit. Maar slaat aan het kruis waar Jezus voor jou hing. Slaat aan het kruis. En het is al even heel erg pijnlijk, maar gemeente. Jongens, je kan het wel begrijpen. Stel je voor dat je dat nou niet doet. En je geeft toe aan die begeerte. En je moet dan straks zaaien, oogsten. Je moet straks oogsten wat je in je vlees hebt gezaaid. Ben je leven lang ongelukkig. Snap je dat, verschil? Ik ga het nog een keer zeggen. Je kan beter direct die zondige begeerte aan het kruis slaan, al is dat pijnlijk, dan dat je later moet oogsten wat je zaait op de akker van je vlees. Als je het kruisigt is het even heel erg pijnlijk, want je wil het zo graag. Maar je weet met je verstand, niet doen, niet doen, niet doen. Ik weet dat de Heer er een afschuw van heeft, niet doen. En als je eraan toegeeft, dan kan je soms je leven lang met de brokken zitten. Ten slotte de vierde gedachte is mooi om positief te eindigen. Dat zijn de Bijbelse begeerten. De Bijbelse begeerten. Ja. Gelukkig, mooi om positief te eindigen. Weet je, als het gaat over de Bijbelse begeerten, positief. Ik zei net, door één blik is de zonde in de wereld gekomen. Weet je dat ook door één blik je behouden wordt? Wat moet ik doen om zalig te worden? Een heleboel. Veel bidden en zo, en veel Bijbel lezen en cursussen. Wel nee, mensen. Wel nee. Er kunnen wel middelen zijn om, maar om zalig te worden is één blik genoeg. Door één blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Eén blik. Geestelijk leven begint met een begeerte. Naar God. Een verlangen. Naar de Heer Jezus. Er is een oudvader geweest, William Perkins. Een Engelse oudvader. Die zegt dit. Zo mooi. Hè? Daarom haal ik het aan zo. Hij zegt, één volhardende, dat moet je opschrijven. Één volhardende en ernstige begeerte om met God verzoend te worden, is aangenaam bij God. Ben je met God verzoend? Ben je bekeerd? Ben je een kind van God? Zeg, ja, dominee, als je eerlijk aan mij op de man af zou vragen, zou ik daar geen volop ja op kunnen zeggen. Mag ik dan iets anders zeggen? Zou je het graag willen worden? Zou je echt graag, is het nou jouw verlangen om zijn kind te worden? En als je daar ja op zegt, weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik, dan zal jij je wens verkrijgen. Dan zal jij je wens verkrijgen. Om één volhardende, ernstige begeerte naar God. Je wordt door hem gewekt. Dat is al van God. Hij maakt je akkerland, het land, maakt je eerst begeerig. En daarna verrijkt je het grotelijks weer met regen die tot de wortel raakt. Hij maakt je eerst begeerig. Hij heeft wel eens geroepen. Al die godsdienst, licht en zwaar, daar kan allemaal niet meer sterven mensen. Moet je ook niet meer over praten, allemaal niks. Allemaal godsdienst, blijf allemaal achter. Komt er helemaal niet in de godsdienst. En je zakte er doorheen en je zag van, ja, wat heb ik nou eigenlijk? Ik heb een hoop bijbelkennis. Ik kan babbelen, maar ik heb eigenlijk van binnen nog een holvat. Ja. Het land hebbende begeren gemaakt. Heren, het was geroepen. Toen je dat ontdekte, dat je eigenlijk nog niks had. Eigenlijk met alles wat je besprak, dat je niks had. Niks had. Dat je toen geroepen hebt, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is gaan leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Ik moet de heiland met me hebben. Heere Jezus, ik wil u. En die wens, die zal worden verkregen. Heere, ga je eerst begeerig maken. Daar ligt geen voeding in trouwens hoor. Ik heb ook wel eens mensen ontmoet in pastoraat. Die waren altijd maar verlangend en uitziend. Ik zeg, mensen, hoe kan je dat nou een leven lang erin volhouden? Want in de honger, daar ligt geen verzadiging. Nee, dat is geen. Maar die honger is wel gewekt. Gewerkt door God. Dat je honger hebt, dat je dorst naar de Heer. Ach, wanneer. Maar je ziet uit naar de verzadiging. Dan verrijkt gij het grotelijks weer met reden dat de wortel raakt. Ja. Geef mij Jezus op het sterf. De Heilige Geest, ja, die geeft je verlangen. Kijk, begeren en verlangens, die zijn goed. Die zijn gewoon goed. Alleen door de zondeval zijn die verlangens, die zijn verkeerd gericht. De aarde. Maar als de Heilige Geest je gaat vernieuwen, dan gaat hij diezelfde begeertes richten op God. Op de Heer Jezus. En als je dan tot geloof gekomen bent en dan? En als je dan jarenlang tot geloof gekomen bent. En als je dan geestelijk groeit, weet je wat geestelijke groei is? Dat je steeds meer naar de Heer Jezus gaat begeren. Weet je wat Paulus zegt 30 jaar na zijn bekering? Och, dat ik hem mag kennen. Die wonderlijke persoon van de Zoon van God. Zijn werk ken ik, in zijn werk deel ik. In zijn bloed deel ik. Ik ben verzoend met God, maar ik wil die wonderlijke persoon meer en meer leren kennen. Meer en meer van hem gaan houden. Meer en meer hem loven. Meer en meer hem gaan lieven. Meer en meer van hem gaan leven. Die begeerte, die passie.
voor hem. Dat werkt er even. En dat kom ik tegen bij Paulus. Dat kom ik tegen bij al Gods kinderen. Dat kom ik tegen bij David. We gaan het dadelijk zingen. We gaan het zo zingen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Psalm 27. Eén ding. Oh, David. Je kent ook andere momenten in je leven. Jawel. Eén ding. Helaas niet het enige. Want uiteindelijk was andere dingen die ik begeerd heb. Zondige begeerte. Ja. Maar toen de Heilige Geest boven was op mijn, in mijn hart. Toen de Heilige Geest weer boven was in mijn... Toen het geestelijk leven weer boven was. Toen heb ik tegen de Heer gezegd. Heer, ik wil maar één ding. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. En dat zal ik zoeken. Wat dan? Wat dan? Dat ik nou al de dagen mag leven. Het huis is Heer. Waarom dan? Waarom wil je dan zo graag in de kerk zijn? In de tabernakel? Waarom wil je daar zo graag? Om te om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. Het gaat mij om hem, dat ik hem mag kennen. De lieflijkheid, de schoonheid, de mooiheid van God. De pracht van zijn wezen. Ja, dat ik me daarmee kan vullen. Dat ik daarmee opgeladen word, zodat ik de week, de herfstvakantie weer in kan. Ik heb vanavond, ik heb vanmorgen een glimp gezien van de beauty of the Lord. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat je hart weer helemaal vol wordt van hem. Om daar die grote naam te danken, daarom wil ik in dat huis des Heren zijn. Om daar uit te rusten, om daar een glimp te zien van zijn glorie. Om zijn tegenwoordigheid te ervaren, daarom. Daarom begeerde David dat ene ding. Ja. Nou, gemeente. Thomas van Aquino, grote middeleeuwse geleerde. Weet je wat die zei? Die heeft zoveel, die was zo knap, die man. Die was zo, was een Rooms-Katholieke theoloog. Zo, zo knap. Maar goed, hij kwam aan het eind van zijn leven en zo. En ja, al die boeken die hij geschreven heeft. En dat ging ook, ja, dat kon hij ook niet meer sterven. Op een gegeven moment krijgt Thomas van Aquino, die krijgt een droom. En hij zag in de droom, hij zag de Heere Jezus. En die zei tegen hem, Thomas, jij hebt in je leven, je hebt goed van mij gesproken. Wat begeer je nou? En toen antwoordde Thomas en die zei tegen de Heere Jezus, Heere, ik begeer niets. Dan alleen maar u. Amen.